Hoi, ik ben Megan.
En ik ben Robin Jane.
En vandaag gaan we het hebben over Maura Murray. Kan je doen denken aan de zaak van Bryce LaSpisa uit onze allereerste aflevering. Net als Bryce verdwijnt Maura nadat zij met haar auto van de weg is geraakt. We hebben deze zaak van meerdere luisteraars als tip ontvangen en terecht. Deze zaak is erg bizar. Een meisje van 21 jaar verdwijnt binnen enkele minuten compleet van de aardbodem. Tijdens onderzoek naar deze zaak ben ik zoveel informatie tegengekomen en dat willen we vandaag graag met jullie delen. Dit is de zaak van Maura Murray. Ja, vandaag gaan we het eens hebben over Maura Murray. En dit is echt een bizarre zaak. Maura was 21 toen ze op maandag 9 februari 2004 verdween. Maura kwam uit Hanson, Massachusetts, dat ligt zuidelijk van Boston, en studeerde op dat moment aan de University of Massachusetts in de stad Amherst. Daar deed ze de verpleegkundeopleiding die haar moeder ook had gedaan. Het was een vrolijke meid en kwam uit een groot warm gezin van 5 kinderen. Maura was echt een normaal Amerikaans meisje. Ze was goed op school, ze deed atletiek, het was ook echt een mooi meisje. Ze had een vriendje genaamd Billy. Ze had een hele lange relatie met hem en de twee wilden zich dat jaar ook gaan verloven. Dus ze waren een soort van verloofd om te gaan verloven. Verder had ze ook een goed sociaal leven. Ze had veel vrienden, ze had baantjes op de universiteit die ze naast haar studie deed. Het enige wat nog ontbrak was een mooie auto. Ze had wel een auto, maar die was in erg slechte staat. En omdat ze veel reed, was dat best gevaarlijk. Dus haar ouders besluiten haar een nieuwe auto te geven. Begin februari gaat Maura met haar vader Fred wat autozaken af. Om te kijken of ze daar een nieuwe auto kunnen vinden. Ze kopen er nog geen die dag. Maar ze hebben er al wel een op het oog. Nou, nadat ze de hele dag autozaken zijn langsgegaan, gaan ze nog even samen eten met een vriendin van Maura, Kate. En die avond lijkt er niks aan de hand. Na het etentje van Fred gaat Fred naar zijn hotel en Maura leent zijn auto, omdat die wat steviger is, wat veiliger, om met haar vriendinnen Kate en Sarah naar een feestje te gaan. Na dat feestje brengt Maura de auto terug naar Freds hotel. Maar wanneer ze daarheen rijdt, krijgt ze een ongeluk. Ze rijdt namelijk tegen de vangrail aan. Maura komt er gelukkig zonder kleerscheuren vanaf, maar dit kost wel $10.000. En ja, ik kan me voorstellen dat je vader daar niet helemaal blij mee is. Nou, het loopt dus gelukkig goed af met Maura en ze belt haar vriend om 5:10 vanuit het hotel van haar vader Fred en die stelt haar nogmaals gerust. Ze besluit bij haar vader te blijven slapen en de volgende dag brengt hij haar terug naar haar studentenkamer. Hij zegt dat alles oké is, maar hij is uiteraard ook wel boos. Want ik bedoel, ja, je hebt net je auto is net helemaal in elkaar gereden. Mijn vader laat me niet eens in zijn auto rijden, dus ik snap dat hij ook boos was. Maar ja, Fred gaat daarna naar huis, niet wetende dat dit de laatste keer zou zijn dat hij zijn dochter zou zien. Ze hebben nog wel een paar keer contact, een uur later. Dat was vooral over de details van de verzekering van de auto. Maar wat daarna met Maura is gebeurd, dat weet niemand. Uit gegevens van haar laptop blijkt dat ze die dag nog wel contact heeft gezocht met wat verhuurders van vakantiehuisjes in New Hampshire. En even voor jullie beeldvorming, dat is een staat boven Boston aan de oostkust van Amerika. Ze boekt echter niks, maar ze zoekt wel echt heel lang. Pas om 4:00 die nacht vertoont haar laptop geen activiteit meer. De volgende ochtend, op 9 februari, de dag dus dat ze verdwijnt, gaat ze weer online om verder te zoeken naar huisjes. Ze zoekt ook routes naar Vermont op. De school was net weer begonnen, dus waarom ze op dat moment al naar vakantiehuisjes en routes zocht, is onduidelijk. Er is ook nooit iemand naar voren gekomen die aangaf met haar mee te zou gaan. Haar vader heeft later wel in een verklaring gezegd dat ze vroeger samen vaak naar New Hampshire gingen om te hiken en dat Maura daar misschien heen wilde om tot rust te komen. Op maandag 9 februari dus, om 12:55 'smiddags, belt ze met Bartlett, New Hampshire, Condo Rental, een huisjesverhuurder in de regio. Het is een plaats waar ze vroeger met haar vader ook heen ging om te hiken. Haar vader denkt ook dat ze daarom precies die huisjes heeft gebeld. Ze was ermee bekend en ze wilde misschien die dag daarheen gaan. Nadat ze die huisjes heeft gebeld, stuurt ze een e-mail naar haar vriend Billy, waarin ze zegt dat ze even geen zin meer heeft om te praten. Maar ze zegt wel, I love you en ik bel je later. Om 2:05 belt ze vervolgens ook met een hotel in Vermont. Uit alles blijkt dus dat ze van plan is om weg te gaan. Nou, aan het einde van de dag belt ze Bill nog een keer, maar ze krijgt dan zijn moeder aan de lijn. Tegen die moeder zegt ze niet veel, alleen of ze tegen Bill even kan zeggen dat ze van hem houdt. Daarna doet ze iets wat tot op de dag van vandaag niet te verklaren is. Maura belt de professor, of mailt haar professor, sorry, met een smoes dat er een overlijden is in de familie en dat ze niet naar school kan komen die week. Erg vreemd, want achteraf weten we dat er helemaal geen dood was in haar familie. Nou, vervolgens propt ze wat kleren in een doos en die brengt ze naar vrienden. En dan om 3:30 die dag verlaat ze de campus in die oude kapotte auto die ze nog steeds had. Wat ze daarna doet, weten we deels. Ze gaat pinnen. Ze pint $280. En dat is bijna al het geld wat ze op dat moment op haar rekening heeft staan. Daarna maakt ze een stop bij een drankwinkel om een paar flessen sterke drank te kopen. En ook wat flessen wijn. Dit weten we omdat later een bonnetje in een auto is teruggevonden.
Maar een paar flessen sterke drank en een doos wijn, dat is wel heel erg veel voor één persoon.
Ja, klopt. Ja, er zijn ook vermoedens dat ze met iemand op zoek, ja, of ja, hè, dat ze iemand op ging zoeken of dat iemand met haar meereisde. Echter is daar nooit bewijs van gevonden, want ook op de bewakingscamera's van de video van de winkel is enkel Maura te zien. We weten dus niet of er iemand met haar mee was of dat hij misschien in de auto zat. Alleen Maura zelf is te zien. Daarna begint ze naar het noorden te rijden, dat is iets wat we wel zeker weten. Om 4:37, die middag, checkt ze nog haar voicemail en dit is dan de laatste keer dat ze haar telefoon gebruikt. Nou, tot dan toe weten we wat ze ongeveer heeft gedaan, maar wat er daarna is gebeurd, dat weten we helemaal niet. Wel weet, ja, ze moet op een bepaald punt van de hoofdweg af zijn gereden en terecht zijn gekomen in een klein dorpje genaamd Havard Hill in New Hampshire. Dit is in de buurt van de White Mountains, waar Maura vaak met haar vader ging hiken vroeger. In het dorpje crasht Maura's auto om 7:55 op Route 112. En het zijn belangrijke tijden om te onthouden. Om 7:55 crasht ze dus. Ze komt aan de overkant van de weg terecht met de voorkant van de auto gericht naar aankomend verkeer. Hoe ze precies is gecrasht weten we ze. Ja, dat weten we niet. Maar wel weten we dat ze tegenover het huis van een vrouw genaamd Faith Westman is gecrashed. Nou, er staan op die route maar een paar huizen. Maar Faith, ja, heeft dat dus gezien. En die belt om 7:55 de politie. Dus 2 minuten na de crash. Ze vertelt dat er een ongeluk is gebeurd, maar dat ze nog niet is gaan kijken. Nou, de politie die maakt er meteen actie van en die zegt, nou, we komen eraan. Enkele minuten later rijdt Butch S. Atwood met een busje door de straat. Hij woont iets verderop en hij stopt bij Maura. In een interview geeft hij aan dat hij met Maura heeft gepraat en heeft gevraagd of het goed met haar ging en of hij de politie voor haar moet bellen. Maura zei dat het goed met haar gaat en dat ze de politie zelf al gebeld had en de wegenwacht en dat hij dus niks voor haar hoefde te doen. Butch weet echter dat ze op dat moment liegt. Hij woont namelijk al jaren in het dorpje en weet dat er geen mobiel netwerk is. Dus ze kan niet hebben gebeld zelf. En ja, hè, dat is Amerika. Op sommige plekken is er ook geen bereik. Dat weten wij ook.
Ja.
Dus ja, het kan zijn dat ze inderdaad echt niet kon bellen. Dus Butch die gaat naar huis en die belt toch 911. Dit is om 7:40, dus 15 minuten na de crash. De lijn is erg druk, dus pas 3 minuten later, om 7:43, krijgt hij iemand aan de lijn. Hij vertelt dat er een ongeluk is gebeurd en dat er een meisje in de auto zit zonder verwondingen, maar dat ze er geschrokken uitzag en dat de airbags waren uitgeklapt. Faith had natuurlijk ook al gebeld, 10 minuutjes eerder ongeveer. Dus de politie was al onderweg en uiteindelijk is de politie ter plekke om 7:46. Dit is ongeveer, nou, dit is 21 minuten nadat Maura is gecrashed en zo'n 7 minuten nadat Butch bij Maura is weggelopen om de politie te bellen. Nou, waarom zijn deze tijden zo belangrijk? Omdat in die 7 minuten tijd Maura totaal van de aardbodem is verdwenen. De politieagent komt aan en die schrikt, want er blijkt helemaal geen meisje in de auto te zitten, maar ook geen meisje in de omgeving van de auto te zijn. Alleen de auto staat er nog. De airbags zijn eruit geklapt en er zit een scheur in de voorruit, maar de auto zit van binnenuit gewoon netjes op slot. Op de achterbank staat nog een box met wijn. En er lijkt wat roze in de sneeuw te zijn gedropt, maar dat zit ook op het plafond en aan de zijkant van de auto. En de politie concludeert later dat dit rode wijn is. Al snel komen ook de staatspolitie en de ambulance naar de plek toe. En terwijl zij de plek onderzoeken, vinden ze iets geks. Er zit een soort kledingprop in haar uitlaat gestopt.
Oké, maar heeft iemand dat erin gestopt dan of zo? Of hoe?
Ja, ze weten dus niet of Maura dat er zelf heeft ingepropt. Of dat iemand anders dat gedaan heeft. En daarnaast haar is achterna gereden om te wachten tot de auto tot stilstand zou komen. Maar er zijn totaal geen aanwijzingen voor. Die uitlaat was verstopt met een kledingprop, maar of dat ook daadwerkelijk voor de crash heeft gezorgd, dat is ook niet duidelijk.
En ze weten ook niet van wie die kleding was? Of was het van Maura zelf?
Nee, weten ze ook niet. Okay. Nee, het was gewoon een vieze prop oude kleding die in die uitlaat zat. Dus ze weten niet wie dat heeft gedaan, hoe dat erin is gekomen en of dat iets met de crash te maken heeft.
Wel vreemd.
Ja, het is heel vreemd. Maar ja, ondanks dat ze die prop dus hebben gevonden, beschouwt de politie het niet meteen als een misdaad. Lege auto's komen in Amerika namelijk vaker voor. En Butch die zei wel dat Moore er niet dronken uitzag. Maar de politie vermoedt dat ze toch misschien is weggelopen omdat ze bang was dat ze betrapt werd met alcohol in haar bloed.
Ja, ze had natuurlijk ook heel veel drank gekocht.
Dus ja, dus het kan zijn dat ze dronken aan het rijden was en toen weg is gelopen na de crash. Omdat ze niet opgepakt wilde worden wegens het rijden met drank of iets in die richting. Dat kan. Maar dat weten ze dus niet. Die avond wordt er dan ook niet echt meer gezocht naar Maura, omdat de politie denkt dat. Ze rijden wel een stuk terug om te kijken of Maura daar misschien loopt of dat ze in het dorpje is, maar ze vinden Maura niet. Er zijn ook geen sporen in de sneeuw die er op dat moment ligt, dus het wijst er ook niet op dat Maura de bossen is ingelopen.
En ook geen andere bandensporen of zo?
Nee, ze vinden gewoon niks in de sneeuw. Ook geen voetstappen, ze vinden gewoon niks. Dus het lijkt wel alsof ze is opgelost in die auto. De volgende ochtend wordt de vader van Maura pas gebeld over het ongeluk. Nou, hij komt meteen naar die plek toe en die wil ook mee helpen zoeken. Maar hij vertelt de politie tijdens dat telefoontje iets waar tot hij op de dag van vandaag spijt van heeft. Hij zegt dat hij vermoedt dat Maura zichzelf iets heeft aangedaan in de bossen en dat ze niet lekker in haar vel zou zitten en misschien daardoor is weggelopen. Dit bevestigt dan het vermoeden van de politie dat Maura zelf is weggelopen, waardoor ze het helemaal niet meer als een misdaad zien, maar eerder als een vermissingszaak waarbij ze zelf is weggelopen.
Ja.
En dat is misschien, dat is niet handig, want daardoor gaan ze anders zoeken en anders tegen de zaken aankijken.
Ja, precies. Ja, ik snap aan de ene kant wel dat de politie er dan van uitgaat als zo'n close familielid van haar zoiets zegt, maar aan de andere kant,
hou alle opties open.
Je moet je opties open houden, denk ik.
Ja. Maar er is gewoon een meisje in een dorpje verdwenen. Ja, heel raar. Maar de vrienden van Maura en die familie, die komen ook echt meteen naar New Hampshire. Want die denken, er is hier gewoon iets mis. Er moet gewoon gezocht worden. De politie begint wel te zoeken. En ondertussen gaat het vriendje van Maura, Billy, met het vliegtuig naar New Hampshire toe. Nou, op dat moment, als hij in het vliegtuig zit, heeft hij zijn telefoon natuurlijk op vliegtuigstand staan. Waardoor al zijn gesprekken automatisch worden doorgestuurd naar de voicemail. Hij kan niet opnemen, maar wanneer hij later, nadat hij geland is, de voicemail luistert, zit er een telefoontje bij waarbij niks wordt gezegd. Hij hoort alleen een zacht achtergrondgeluid. En later zweert hij zeker te weten dat dit Maura is geweest. Voor een lange tijd weet hij niet wie het was, maar later blijkt dat dat nummer dat hem gebeld had, ooit van het Rode Kruis is geweest.
Huh?
Ja, echt heel raar. Maar daar zijn ze later dus achter gekomen. En hoewel hij nog steeds denkt dat het Maura was, die om hulp roepte of iets, zegt de politie het was van het Rode Kruis.
Wat gek.
Het is niks. Ja, terwijl waarom zou het Rode Kruis hem bellen? Random.
En dan niks zeggen.
Ja, heel vreemd. Dus dat is ook nog iets raars wat er is gebeurd. Fred komt uiteindelijk die vader dus op woensdag aan in New Hampshire, dus 2 dagen later. Er is op dat moment al wel een volle zoektocht op gang gezet. Want ze willen haar natuurlijk wel vinden wat er ook is gebeurd, of ze nou zelf is weggelopen of niet.
Ja, natuurlijk.
Maar ze wordt niet gevonden. En dan 11 dagen nadat ze is verdwenen, worden er speurhonden ingezet. Die speurhonden pikken de geur van Maura op en dat leidt ongeveer zo'n 100 feet verder weg van de auto. Nou, we hebben het net even opgezocht, of RJ heeft het net even opgezocht, maar 100 feet is zo'n 30 meter. Dus ze is nog 30 meter te ruiken door die honden en daarna verdwijnt de geur helemaal. Nou, Fred heeft hier echter zijn bedenkingen bij, want de handschoen die is gebruikt voor de speurhonden was namelijk net nieuw. Het kan zijn dat er dus nog niet genoeg geur van Maura aan zat. Ik heb het even opgezocht of dat zo kan, maar dat kan inderdaad.
Oké, dat wist ik ook niet.
Nee, dat wist ik ook niet, maar het kan, hè, dat als je nieuwe dingen hebt waar je geur nog niet lang genoeg in zit, dat die honden dan in de war raken. Nou, dat kan dus. Maar mochten de honden het wel goed hebben, dan kan dat maar één ding betekenen. Dat ze na 30 meter is opgepikt door een auto misschien.
Ja.
Want ze kan niet zomaar verdwenen zijn.
Nee.
Maar ja, het is natuurlijk, hè, de bedenkingen.
En hebben ze misschien dan verderop wel nog bandensporen gevonden? Of was dat niet echt duidelijk meer tegen die tijd?
Nou, ze hebben er nog wel naar gezocht. Maar er zijn geen bandensporen in ieder geval gevonden naar de bossen toe. En er is ook niks in de richting van het centrum gevonden. Daar hebben ze die avond ook nog gereden. Maar daar liep ze ook niet. Dus nee. Dat is ook onwaarschijnlijk. En de politie die haar in eerste instantie heeft gezien, die kwam in tegengestelde richting gereden.
Oh, dus dan zouden ze iemand gezien moeten hebben.
Ja, die heeft haar op de weg naar de auto toe ook niet gezien. Dus het kan goed zijn dat ze wel in een auto is gestapt. Maar ja, daar let je natuurlijk niet op. Het kan ook dat ze vrijwillig in de auto is gestapt. Maar het is wel erg raar dat ze dan al die tijd niks heeft laten weten.
Ja.
Maura was namelijk wel echt gewoon een spontane meid met vrienden en een vriend en een grote familie.
Ja, misschien ja, echt gewoon op het verkeerde moment, de verkeerde plaats, een auto-ongeluk gehad. En dat er iemand is langsgereden die haar een lift aan heeft geboden, die verkeerde bedoelingen heeft gehad.
Ja, dat ze inderdaad misschien die 30 meter is gaan lopen van shit, ik ben wel dronken en ik heb een ongeluk gehad. En dat er op dat moment iemand langs is geweest die haar heeft meegenomen. Dat zou kunnen.
Ja.
Ja.
Ja, en misschien een lift aangeboden van, wat doe je hier, heb je een ongeluk gehad?
Ja.
Je kan wel even met mij meerijden, dan breng ik je hier en hierheen, ja. En dat zij is ingestapt en heeft gedacht, oh fijn, hulp van iemand die niet politie is.
Ja.
Want ze wilde niet bij de politie onder de aandacht duidelijk.
Ja.
Maar
is heel raar.
Dat die persoon dus.
Maar ook heel toevallig in 7 minuten tijd, in een dorpje waar normaal bijna niemand rijdt.
Ja, het zou wel echt heel erg toeval zijn natuurlijk, dat ze dan precies op dat moment iemand tegenkomt met kwade bedoelingen.
Ja, nou ja, de politie is er nog altijd niet van overtuigd dat het echt een misdaad is geweest. Die denken misschien nog steeds dat ze vrijwillig is verdwenen. Maar ja, naarmate de tijd verstrijkt, het was in 2004, het is inmiddels 2020, dat is 16 jaar geleden, raakt de familie er ook steeds meer overtuigd dat er iets ergs is gebeurd. Want Maura was gewoon geen meid die zomaar verdween. Ja, daarmee begint er ook een strijd tussen de politie en de geliefde van Maura. Die vader Fred heeft meerdere keren gezegd dat de politie niet behulpzaam is en dat ze in de weg staan voor het onderzoek. Maar het werkt een beetje averechts, want des te meer hij dat zegt, des te meer de politie zegt dat ze is weggelopen. En dat het geen misdaad was, dat de familie zich erbij neer moet leggen. Maar goed, de politie kan natuurlijk niet alleen op het feit dat ze denken dat Maura is weggelopen, daarop baseren van dat is er ook gebeurd. Ze hebben namelijk nog een andere reden om te denken dat Maura vrijwillig is weggelopen. Een paar dagen voordat Maura verdween, is er namelijk iets raars gebeurd. Op 5 februari, zo'n 4 dagen voordat ze verdween dus, was Maura op haar studentenbaantje. Ze checkte destijds in het gebouw van de Unie waar ze studeerde alle ID's van de mensen die binnenkwamen. Die dag, getuigt haar baas later tegen de politie, was Maura in een gekke staat. Ze houdt niemand tegen om de ID's te checken, maar ze staat gewoon voor zich uit te staren. Haar baas is toen naar haar toegelopen om te vragen wat er aan de hand was. En op dat moment begon Maura super hard te huilen. Als haar baas vervolgens vraagt wat er aan de hand is, zegt Maura alleen maar, mijn zus, mijn zus. Haar baas wilde haar naar de decaan brengen om te praten, maar Maura zegt dat ze naar huis wil om met haar huisgenootje te praten. En dit is erg gek, want nu weten we achteraf, Maura had helemaal geen huisgenoot. Dus ze was weer aan het liegen. Achteraf blijkt wel dat Maura die ochtend met haar zusje heeft gesproken, dus daarom was ze misschien aan het huilen met haar zus, mijn zus.
Ja, kans.
Ruzie gehad. Daar ging de politie ook van uit. Maar haar zusje beweert bij hoog en laag dat er niks raars is gezegd in dat gesprek. Dat Maura nog niet verdrietig was tijdens dat gesprek. En dat ze ook niet kan bedenken wat er dan zou kunnen zijn met Maura. Dat ook met haar te maken heeft. Nou ja, net als bij dat mailtje waarin ze zegt dat er iemand is overleden in de familie. Liegt Maura dus weer opnieuw tegen die baas. Dat ik ze met haar huisgenootje ga praten. Het kan zijn dat ze dat heeft gedaan om onder haar werk en om de school uit te komen. Maar ja, als dat zo is, waarom? En dan terug naar de crash. Na de crash zijn alle spullen vrijgegeven aan Billy, haar vriendje. En het lijkt erop dat Maura echt haar spullen had gepakt om die trip te gaan maken. Om gewoon even te verdwijnen. Ze had wat kleding bij en toiletspullen bij. En zelfs haar schoolboeken lagen in de auto.
Oh ja, als je je schoolboeken meeneemt, dan doe je dat waarschijnlijk wel met de bedoeling dat je dus in ieder geval je werk bij gaat houden. Want anders zou je ze niet meenemen.
Ja.
Dus dan lijkt het wel met, nou ja, dat je
in dat je weer terugkomt. Weer terug ja, nou dat zegt de familie dus ook. Die zeggen wel van ja, hè, Maura heeft misschien een paar keer gelogen. Maar zij heeft wel de schoolboeken bij gehad. Dus ja, waarom zou ze dan verdwijnen? Maar dan komt de politie weer met een verklaring, want zo blijft het aan de gang. Bij die schoolboeken is ook een boek gevonden genaamd Not Without Burial. En dit is een boek over mensen die zijn omgekomen in de White Mountains in New Hampshire. De plek waar Maura's auto dus ongeveer is gevonden. De politie denkt dus dat Maura vrijwillig is weggegaan en daarna misschien een einde aan haar leven heeft gemaakt. Nou, daar komt die familie weer van Maura, want ja, dat blijft een strijd. En die zegt gewoon dat dat haar favoriete boek was, omdat ze hield van het gebied van de White Mountains en dat ze geobsedeerd was door de verhalen over dat gebied.
Ja, je kan dat natuurlijk echt op twee manieren uitleggen dan.
Ja, het is gewoon de hele tijd de politie zegt iets, dan zegt de familie iets, dan zegt de politie iets. En dit gaat al 16 jaar zo door. En ik snap ze van beide kanten, want aan de ene kant, ik bedoel zo'n boek over zelfmoorden in dat gebied, dat je dat bij je hebt, is wel een beetje raar.
Ja.
Maar ja, de familie zegt dan vervolgens meer van ja, het was haar favoriete boek. Die had ze altijd bij zich als ze daar ging kamperen. Ja, je weet het niet, ja.
Het is inderdaad echt heel erg op twee manieren uit te leggen. Je kan zeggen, ze had het alleen bij zich omdat ze bekend was met het gebied en er veel over las. Maar ja, ik snap ook wel weer dat
de politie autoriteiten denkt,
zeggen van ze had het boek bij zich, dus ja, grote kans dat ze hierdoor ja, misschien zich een idee in haar hoofd heeft gehad dat ze dit ook wil.
Klopt, het is heel raar. En ook in dat onderzoek later, er komen alleen maar theorieën naar boven van beide kanten. Het onderzoek stagneert dan ook volledig. Ze komen geen stap verder. Waardoor de familie dan weer een eigen onderzoek begint. Ze beginnen mensen te bellen die Maura in de voorafgaande dagen ook had gebeld. En dan krijgen ze ook een huisjesverhuurder aan de lijn die Maura dus had gebeld. Waar ik het in het begin over had. Nou, die vrouw zegt dat het een heel normaal telefoongesprek was. Dat er niks vreemds was te merken aan Maura. Maar wat ze wel vreemd vond, was dat die familie de eerste was die haar had gecontacteerd. Dus dat de politie haar nog helemaal niet had gebeld. Terwijl ze wel een van de laatste was geweest met wie Maura contact had gehad.
Ja.
Nou ja, dit is dan een breekpunt voor Fred. Want hij zegt, ja, zie je, de politie doet echt niet zijn werk. Ze hebben haar niet eens gebeld. Ik eis de papieren van het onderzoek, zodat ik het zelf kan doen. Nou, dit wordt keer op keer afgewezen door de rechtbank, omdat het een lopend onderzoek is. Fred krijgt daarna wel hulp van een lokale journalist. En deze journalist vindt een getuige die beweert dat ze Maura heeft gezien bij een benzinestation, samen met een oudere man. Het meisje waarvan ze dacht dat het Maura was, zag er erg ongerust uit en maakte met haar mond het woord help. Maar voor de getuige door had wat er gebeurde, stapte ze alweer in de auto en heeft een vrouw die haar gezien had geen kenteken op kunnen nemen. Dus ja, daar stopt het weer. In de tijd daarna zijn er ook nog tips binnengekomen dat Maura misschien is gezien in New England. Dus hè, die plek. En dan in de wijde omtrek zijn er signaleringen van haar gezien. Maar het is nooit tot een bruikbare tip gekomen. Nou ja, er gaan ook nog theorieën rond dat Fred, die vader dus, het zelf heeft gedaan. Of dat die politieagenten het hebben gedaan. Nou, er gaan weken en jaren voorbij. En echt, ik heb alles op internet gezien. Nou ja, niet alles. Maar er is zoveel in de omgang over theorieën.
Ja, want daar hadden we het ook nog eventjes over gehad. Er is ook nog was ook een hele theorie, want er was iemand in de buurt. Die had in de buurt een huisje.
Ja, dit was die Butch.
Dat Butch zelf?
Ja, er is inderdaad een theorie dat die Butch die haar geholpen heeft en die politie heeft gebeld, dat hij haar vervolgens ontvoerd heeft en vermoord.
Ja.
Dat is ook nog een theorie, maar die is later weer ontkracht, las ik.
Ja, want we hadden daar ook met lijkhonden gezocht, toch?
Ja, klopt.
En die hadden daar aangeslagen.
Ja, maar dat bleek om iemand anders te gaan. Ja, echt heel luguber.
Ja.
Maar ja, dat bleek dan weer niet om Maura te gaan.
Nee, dat bleek ook al, volgens mij bleek dat ook al heel erg lang geleden.
Ja.
Zeg maar dat die persoon er al heel lang lag.
Ja, precies. Ja, dus er doen echt van allerlei theorieën rond dat Fred het heeft gedaan. Dat de familie het zelf heeft gedaan. Dat die politieagenten erbij betrokken zijn. Dat ze vrijwillig is weggelopen. Dat ze door een vreemde is meegenomen. Er zijn zoveel theorieën. Ja, er staat nu ook, en dat is even een goede aanrader als je daar nog meer over wil weten. De zaak van Maura is dus nooit opgelost. En de vraag is maar of die ooit nog opgelost gaat worden. Wil je er nou meer over weten? Videoland heeft sinds kort een documentaire over Maura Murray. Daarin vertellen ze niet meer het verhaal wat ik net heb verteld, maar gaan ze alleen in op de theorieën. Als je dat wil zien, ga daar even naar kijken, want het is echt heel interessant. En ons verhaal houdt hier, mijn verhaal houdt hier op, want dit is wat er is gebeurd. En er is verder nooit meer iets feitelijks gevonden of bewezen. Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering. Wil je nou nog meer weten? Kijk dan even die documentaire op Videoland. Hij is echt heel bizar. Zoveel theorieën die er nog de rond te doen. En hou daarnaast ook even onze website in de gaten. Want daar komen nog wat bronnen op te staan. En ook op onze Instagram @crimepodcast.nl kan je nog meer informatie vinden. Tot volgende week!